2 Korinthe 4, vanaf vers 16 tot en met vers 18. Dat zijn maar drie versen, maar er zit genoeg in. 2 Korinthe 4, vers 16, waar staat: daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Ja, Paulus die laat ons hier in hoofdstuk 4 tot dusver zien om welke redenen hij de moed niet verliest. Zo begint ook dit stukje vanaf vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar dat is eigenlijk een herhaling waar hij in vers 1 al mee begon van hoofdstuk 4, waar ook staat: daarom nu wij deze bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. En heel dit hoofdstuk gaat over dat onderwerp waarom hij, maar ook alle gelovigen, de moed niet hoeven te verliezen. En de redenen die hij tot dusver heeft opgesomd, spelen zich af in het verleden, spelen zich af in het heden en hebben te maken met de toekomst. We weten wel in het verleden, daar begint hij mee in hoofdstuk 4 vers 1, wat we net hebben gelezen: daarom nu wij deze bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Dat heeft dus iets te maken met het verleden. En wat was dat verleden voor hem? Nou, dat hij een bediening heeft ontvangen. De bediening hebben we onderzocht bij elkaar in het verleden al. De bediening van het nieuwe verbond. Dat hij het nieuwe verbond aan Israël mag aanbieden. En dat hij natuurlijk op de weg naar Damascus door de Heer Jezus Christus als het ware gegrepen is. En niet alleen tot geloof is gekomen op de weg naar Damascus, maar dat hij ook een opdracht van Christus heeft ontvangen om de Heere te gaan dienen. Het heeft dus ook te maken met het verleden. En zo hebben wij ook allemaal iets in het verleden, dat wij ook op een gegeven ogenblik de Heer Jezus Christus, op wat voor wijze dan ook, hebben leren kennen, heel persoonlijk, als onze Heer en Heiland. Het heeft dus te maken met een punt in het verleden, zoals ook met Paulus. Het heeft ook te maken met iets niet alleen in het verleden, maar ook te maken met iets in de toekomst. En voor Paulus natuurlijk wel de nabije toekomst, vers 14 van het hoofdstuk. Immers wij weten dat hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, en dat is God geweest, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Dus de Heere God, die de Heer Jezus Christus heeft opgewekt, ja, die zal ook ons opwekken, zegt hij, en met u voor zich stellen. Dus we worden gezamenlijk straks voorgesteld voor God. En dat was bij de apostel Paulus iets wat niet ver weg lag in de toekomst. Nee, het was de nabije toekomst. Hij hoopte nog, dat zullen we in hoofdstuk 5 uitgebreid nog wel langs krijgen. Hij hoopte nog in zijn leven, in zijn nabije leven, nog mee te maken dat hij niet ontkleed zou sterven, maar overkleed zou worden met een verheerlijk lichaam. En dat hij de wederkomst van Christus zou meemaken. En dat hij de Heere tegemoet zou gaan bij zijn komst in de lucht. Daar gaat heel hoofdstuk 15 over. Dat was voor hem de nabije toekomst. Dat was nabij. Wij hebben ook een, niet alleen een verleden dat wij de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. We hebben ook een toekomst. We weten niet of dat nog bij ons leven zal plaatsvinden, maar wij hebben ook de hoop dat wij deel hebben aan de uitopstanding uit de doden, tussen de doden uit. Een opstanding tussen de doden uit, zoals Christus ook tussen de doden uit opstond, zullen wij ook in de toekomst tussen de doden uit opstaan met een uitopstanding. En dat is eigenlijk nog een vooropstanding op de opstandingen die er in de Bijbel genoemd zijn. Dat is onze hoop. Dus wij hebben ook een hoop op een opstanding. Net zoals Paulus in die dagen dat ook had in de handelingen. Verder verloor hij de moed niet alleen omdat hij in het verleden Christus had leren kennen en een opdracht had ontvangen. En in de toekomst een opstanding zal meemaken uit de doden. Maar ook omdat hij in het heden hem de genade geschonken werd. En dat vond hij iets prachtigs in zijn leven. Namelijk dat hij de gelovige mocht dienen. En die mocht dienen met het woord van God, met het spreken van het woord Gods, met het brengen van het evangelie, met het brengen van de boodschap, om bij gelovigen die eigenlijk te vernieuwen van dag tot dag. En dat is een heerlijke bediening. Vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernield. En hij was met nadruk degene die bij de andere gelovigen, die innerlijke mens van dag tot dag vernielde. En dat maken wij ook allemaal persoonlijk in ons leven, ook in het heden mee, dat als wij naar een samenkomst gaan en de Bijbel gaat waarachtig open en we eten met elkaar van het woord van God, dan wordt die innerlijke mens, die nieuwe mens in ons, die wordt versterkt daardoor, die wordt krachtig in ons daardoor. En ook al worden we ouder en vervalt die uiterlijke mens, die innerlijke mens wordt daardoor versterkt, rijst op en je verblijft je met elkaar eigenlijk in wat die innerlijke mens eigenlijk allemaal met je doet en wat eraan vastzit. Want wat doet die innerlijke mens? Die krijgt kennis aan de heerlijkheid Gods. En dat is waar in dat hoofdstuk ook het helemaal over ging. Want in vers 6 staat, want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En dat maak je als gelovige mee, dat je niet alleen in het verleden Christus hebt leren kennen, maar ook in het heden maak je mee dat God in je werkt, dat Christus in je werkt, en dat hij je verlicht met verlichte ogen des harten, en dat je kennis krijgt aan de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Je leert Christus steeds beter leren kennen. Je groeit in het geloof, er is geloofsgroei. En die innerlijke mens groeit, die wast. Ik word minder, zegt Johannes de Doper. Ik moet minder worden en hij moet wassen. Dat is een proces wat in ons alle leven plaatsvindt. In het leven van Paulus en ook in ons leven hier en nu. En dat proces, ook daarom verlies je de moed niet. Want je neemt toe in genade, je neemt toe in het verkrijgen van kennis en heerlijkheid Gods. En dat is niet alleen maar iets theoretisch. Nee, dat is iets praktisch. Als hij in je wast en jezelf wordt minder. Dat is geloofsgroei. Ja, vanwege dus deze drie redenen, in verleden, heden en toekomst, herhaalt dus Paulus hier in vers 16, dat hij de moed niet verliest. Daarom verliezen we de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernield. Ja, natuurlijk moeten we wel beseffen dat dat lijden van Paulus natuurlijk wel zijn lichaam steeds meer verwoestte. Als we later hebben we verschillende malen gelezen in hoofdstuk 11, hoe hij allemaal gaat opsommen wat hij allemaal heeft meegemaakt in de dienst van het evangelie. Nou, dat was niet weinig. Al die stokslagen, al die, één keer ook die steniging, die schipbreuken, vaak in gevaar enzovoort, vervolgd en verdrukt, ja, gegeeseld, ja, dat was bij elkaar gesproken. En dat verwoest natuurlijk best je lichaam. Honger, waar je een deel aan kreeg, ja, dat is niet al te best voor het lichaam. Dat lichaam wordt er wel steeds zwakker om. Het werd hem niet fataal, tot dusver hier in 2 Korinthe, toen hij deze brief schreef, maar het liet wel zijn sporen na in zijn lichaam. Uiteindelijk is hij natuurlijk wel, heeft hij zijn leven ervoor moeten laten, bijna alle apostelen, behalve dan Johannes. Maar alle apostelen hebben eigenlijk zijn omgebracht, vroeg of laat. En dat is met Paulus ook geschied. Maar hij vernam, toen hij dit schreef, dat zijn uiterlijke mens verviel. En ja, ik weet wel, als je nog jong bent, dan heb je dat niet in de gaten. Je komt er wel achter als je naar de 30 gaat of naar de 40 gaat, dat iemand die wat jonger is, hè, dat die wat sneller blijkt te zijn op het voetbalveld of op de fiets en op de racefiets, en dat je hem amper meer kan bijhouden, of dat je gaat hardlopen, dat hij zegt, doei pa, ik ga even wat harder. En ik denk, ja, ik moet hem laten gaan. Vroeger kon ik nog wel bijsprinten, maar dat gaat niet meer. Je komt er wel achter, het wordt wel minder, maar eigenlijk als je de 50 bent gepasseerd en je gaat naar de 60 toe of nog later, ja, dan verneem je wel dat het lichaam vervalt. He, dat het door ouderdom in verval raakt, dat lichaam. En dat het steeds meer aan gaat mankeren. En gelukkig tegenwoordig is de medische wetenschap heel ver. En dan krijgen we een pilletje voor dit en een pilletje voor dat. En dan komen we nog heel ver. Dan houden we dat lichaam nog redelijk in stand of zo. En ze kunnen nog heel wat reparatie toepassen. He, ze kunnen je een soort kilometerbeurt geven, zou ik maar zeggen. Dat je denkt, nou, kan nog wel een keertje tegen. Maar ja, ook ons uiterlijk lichaam vervalt. En ook van dag tot dag. Maar daarentegen, zegt hij hier, wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Als je naar de Efezebrief gaat en je leest daarover die innerlijke mens die van dag tot dag vernieuwd raakt, dan zegt Paulus het volgende in Efeze hoofdstuk 3, vers 16. Efeze 3, vers 16. En voor het verband begin ik maar in vers 14. Maar er staat, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Dus Paulus gaat hier in gebed. Naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, wat geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden, door zijn geest, in de inwendige mens. Daar heb je die innerlijke mens, in de inwendige mens. Met kracht gesterkt te worden. Dat is die vernieuwing, van dag tot dag. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. Dat hij steeds meer woning maken. En dat is een proces. Vers 18. Zodat je geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, samen met alle andere gelovigen om je heen, als je zo wortelt in het geloof en in de liefde en gegrond wordt, en een plantje, je wordt een klein plantje wat je plant en dat wordt uiteindelijk een boom, die gaat wortelen, die wordt sterk, die groeit op, die wast, daar is wasdom. Ja, dan word je geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Dan ga je iets vatten. Wat ga je dan vatten? Wat ga je dan begrijpen? Hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. Ja, dan maken ze altijd van, in het vers, hoe groot de breedte, lengte en hoogte en diepte is van de liefde van Christus. Nee, dat staat er niet. Hoe groot de breedte en lengte en diepte is, punt. En, daarbovenop nog te kennen, de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Omdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat is een proces, een groeiproces. En wat is dat? Hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is waarvan, naar waar het in heel het hoofdstuk over gaat, het geheimenis. Het geheimenis van het lichaam van Christus. Dat je dat leert kennen en dat je met elkaar in staat bent dat te vatten. Wat het lichaam van Christus met elkaar is. Dat ben je met elkaar. Dat is een gemeente. De gemeente van Christus. Wie dat is, wat hun hoop is, wat hun beloften zijn, wat hun zegeningen zijn. En daar kan je alleen maar achterkomen door daar met elkaar studie over te doen, met elkaar daarover te praten, van gedachten te wisselen. Zodat je met elkaar daar een grote blik op krijgt. Dat is kennis krijgen van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Nou zeg ik het met de woorden van 2 Korinthe 4. Dat is opgroeien in die kennis der heerlijkheid. Het gaat over heerlijkheid, hè? Vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Het is kennis krijgen van Gods heerlijkheid. Wie je door genade met elkaar geworden bent. En de openbaring te krijgen van dat geheimenis, van die verborgenheid, van het lichaam van Christus. Want dat is geopenbaard en te kennen hoe vierdimensionaal dat is, want het is niet alleen breed, lang en hoog, het is ook nog diep, dat je ook de diepte ervan leert kennen. En er is er iets wat er nog bovenuit gaat, want het is niet alleen maar kennis krijgen aan. Nee, er is wat de kennis nog erboven gaat en dat is en te kennen. En dat is volle kennis krijgen in het Grieks. Dat is niet alleen kennen met het verstand. Nee, dit is bovenkennis krijgen. Zo staat het in het Grieks. En de bovenkennis te krijgen van de liefde van Christus. Die de kennis, de aardse kennis zal ik maar zeggen, de intellectuele kennis, te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En dat is groei. En dat is eigenlijk wat hier Paulus ook bedoelt in 2 Korinthe 4 vers 16... Namelijk dat die innerlijke mens van dag tot dag wordt vernieuwd. Ja, dat is iets heel bijzonders als dat plaatsvindt. Maar als dat plaatsvindt, ja, wat ontstaat dan? Ja, dan gaat vers 17 in werking. Zodra je geen kind meer bent en van die dingen allemaal niet weet, je bent blij kind van God, maar je bent als een kind en je weet van deze volwassen zaken niet af, omdat je dat nog niet verdraagt, omdat je alleen maar de melk wil en niet de vaste spijs van het woord van God, ja, dan is er nog geen groei, dan weet je dit soort dingen niet. Maar als je dit soort dingen gaat weten, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er wat vers 17 zegt, want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Dan gaat opeens iets heel raars in je leven werken. Dat is een paradox. Wat is een paradox? Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid. Een schijnbare tegenstrijdigheid. Het is eigenlijk geen tegenstrijdigheid, maar als je het zo hoort, is het tegenstrijdig. Zonder kruis geen kroon. Een kruis en een kroon, dat is tegenstrijdig. Het is ook een schijnbare tegenstrijdigheid. Zonder kruis geen kroon. Maar het is een waarheid als een koe. Dat is een paradox. En dat is de paradox die hier Paulus aanstipt hier in vers 17, of in het hele gedeelte, vers 16, 17, 18. Dat is de paradox van het geloofsleven. De paradox in het geloofsleven. Waar eigenlijk iemand die daar niet iets van weet, ik zal maar zeggen mensen in de wereld, die Christus niet kennen, het geloofsleven niet kennen, die vinden dit zo paradoxaal, ze kunnen het niet volgen. Zelfs kinderen Gods kunnen dit niet volgen. Omdat ze nog te jong zijn in het geloof, kunnen zij in vredesnaam niet begrijpen waarom dat lijden iets kan zijn wat het eeuwig te verre te boven, een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid met zich meebrengt. Ze kunnen dat niet voorstellen. Ze kunnen niet voorstellen dat God het lijden gebruikt ten aanzien van heerlijkheid. Dat God het kruis gebruikt voor een kroon. Dat vinden ze zo'n tegenstrijdigheid. Daar kunnen ze gewoon niet bij. En dat kinderen Gods dat niet begrijpen, dat is wel zichtbaar. Als we naar de genezingsdiensten gaan, die tegenwoordig over heel de wereld, al jarenlang eigenlijk, geweldige opgang vinden, want daar gaan we dan naartoe en daar gaan we het dan van verwachten. Omdat ze dit niet kunnen vatten. Als je dit vat, dan ga je daar niet heen. Dan neem je dat lijden en dan ga je dat lijden zien in Gods licht. En dan versta je de schijnbare tegenstrijdigheid hierin. De paradox, het paradoxaal leven van de christen. Ja, die paradox hier waar Paulus het over heeft, waar hij hier eigenlijk een soort hoogtepunt, een climax heeft neergeschreven in hoofdstuk 4, want gaat naar die climax toe, die hij hier neerschrijft in vers 17. Hij laat in dit hoofdstuk 4, laat hij zien dat het lijden nu zal resulteren in een heerlijkheid later. Zelfs dat het lijden nu leidt tot kennis der heerlijkheid in het aangezicht van Christus in het heden. Dat je nu al reeds door dat lijden heen kennis der heerlijkheid krijgt. Vers 6. Hè? Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het licht, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dus je dus nu al reeds dat het lijden ertoe meewerkt. Dat je als het ware door de omstandigheden tot God vlucht. En dat God de kans krijgt door het lijden juist heen. Omdat je jezelf helemaal aan hem toevertrouwt. En niks anders meer kan doen. Elke steunpilaar die er in het leven is, is weggehaald. En dan vertrouw je hem. Daar is God om te doen. En dan kan God zich aan je openbaren. En kan God zich meer van zijn heerlijkheid aan je laten zien. Wat hij eigenlijk met je van plan is. En dan krijg je de kennis aan wat in de toekomst waar zal worden. Wat alleen maar door het geloof nu kan worden gezien. En wat niet tastbaar is. Maar het is ontastbaar. Maar juist die ontastbare dingen zijn eeuwig. En de tastbare dingen, hoe schoon ze ook zijn, zullen allemaal vergaan. Dat is ook weer zo'n paradox. En daar zit je in. Het christenleven is een paradoxaal leven. Maar Daarin heb je ook nog zelfs een groei. Een groei in, het, in die kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus. Daar zit een groei in. Ook Paulus heeft het over die groei in vers 15. Want het geschiet alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerder en overvloediger dank worden gebracht ter ere Gods. Ja, het vermenigvuldigt zich. Het neemt steeds meer toe. Het vermeerdert. Die kennis der heerlijkheid vermeerdert zich door je leven heen. Ik, wat moet met ik gebeuren? Ik moet minder worden en hij moet wassen. En je wordt steeds, door de omstandigheden, door het lijden steeds kleiner. En er komt steeds meer ruimte en plaats voor hem in je leven. Totdat je zelf eigenlijk helemaal er niet meer bent. En het alleen nog maar om hem gaat. En wat is er dan als je dan zo groeit in die kennis der heerlijkheid Gods, maar ook in het kennen van de liefde van Christus die de kennis erboven gaat, ja, dan neemt de genade zo enorm in je leven toe en dan ga je steeds meer dank brengen aan God. Dan ga je God steeds meer eren. Dan krijg je steeds meer eerbied voor wie God is. Ja, dat is een geweldig principe hier, wat hij hier, een geweldige paradox, wat hij hier uitlegt zo met deze mooie woorden. Ja, kennis der heerlijkheid is dus eigenlijk een product van het lijden. Kennis der heerlijkheid is een product van het lijden. En heerlijkheid is sowieso een product van lijden. Dat zie je in de natuur. Misschien loop je al zo over strand en zie je opeens een prachtige schelp als je hem open doet. En zie je opeens parelmoer. Zo'n parelmoer gloed aan de binnenkant van een schelp. Hoe ontstaat parelmoer bij een schelp? Nou, als er een zandkorrel is, een scherpe zandkorrel is, of een klein steentje, en die dringt zich in de schelp. En wat doet dan de schelp? De schelp die scheidt een stof af. Parelmoer die kapselt in feite zo'n waar die zich aan stoot, wat zeer doet, dat kapselt die helemaal in. En dan scheidt parelmoer af. En daar krijg je die prachtige glans waar je eigenlijk alle lichtkleuren dan in ziet. Zo'n heerlijkheid is dat parelmoer. Je kan er naar blijven kijken. En zelfs, er zijn schelpen, ja, die kapselen het zo in dat er een parel ontstaat. Een parel is altijd een traan. Een traan van een schelp. En zo zijn er ook tranen in christenlevens, maar dat zijn parels. Dat is een parel van grote waarde voor God. Zo werkt dat. En dat is die paradox. Dat het lijden zoiets heerlijks tot gevolg heeft. Dat zie je in de natuur, maar dat zie je ook dus in menig christenleven terug. Het lijden en de heerlijkheid. Het is dus kennis krijgen van Gods gedachten, van Gods plannen. En dat je dus door dat lijden heen juist teruggeworpen wordt op jezelf en op het geloofsleven en dat je je maar moet verlaten inderdaad op de Heer, want je hebt geen andere steunpilaar meer. Je vlucht tot hem. Gaat dat je in je leven voor de wind? Ja, zal je dan tijd nemen voor de Heer? Nou, vaak niet. Het gaat je voor de wind en er zijn allerlei andere dingen die, waar je leven dan mee vult. En daar staat je leven dan vol van. En je denkt dan in het leven dat het daarom gaat, want in de wereld gaat het er allemaal over. Om een goede carrière te hebben, een goede boterham te verdienen, enzovoort, enzovoort. En ik wil niet zeggen dat verkeerd is of slecht is, helemaal niet. Maar als je in zo'n periode zit, ja, heb je dan veel tijd voor de Heer over? Nou, eigenlijk niet. Maar juist, nood leert bidden. Nood leert om je tot de Heer te begeven. En ja, dan geef je de Heer daardoor een kans in je leven dat je gaat luisteren naar hem. Daarom lijden. Dat is heel iets raars, ook zo raar. Lijden valt niet mee. Maar lijden achteraf gezien, ja, niet als je in het lijden zit. Maar achteraf gezien wil je allemaal als christen het lijden niet missen. Dat is heel raar. Ook weer zo paradoxaal. Dat je achteraf gezien blij bent, notabene dat je dat lijden is overkomen. Want door dat lijden heen, het had een gevolg. En wat was dat gevolg? Ja, de genade nam toe, die kennis des Heren nam toe. In het aangezicht van Christus, je hebt je tot hem begeven en hij laat zich vinden. En ieder die hem ernstig zoekt, hij laat zich vinden. En daarom achteraf gezien, ja, was dat zo kostbaar, die lijdenstijd. En heb je er zoveel van geleerd, van de Heer geleerd. En heb je zijn liefde leren kennen, heb je zijn hart leren kennen, zijn gedachten leren kennen, dat je het niet meer, dat je het wel verschrikkelijk vond dat je het meemaakt, maar aan de andere kant, was het ook zo kostbaar, dat je blij bent dat je het hebt meegemaakt. Daarom in dat licht gezien, als je toeneemt in die genade en in het kennis krijgen van de heerlijkheid des Heren, ja, zal je later dat die lichte last van een ogenblik, hè, de lichte last der verdrukking van een ogenblik, ja, die zal je later ervaren als iets lichts. Dat was maar licht. Hè, dat is niet zwaar, dat is maar een lichte last der verdrukking van een ogenblik. En het brengt met zich mee, het bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand even gewicht van heerlijkheid. Het een is dan licht en het andere weegt dan veel zwaarder. En daarom kan je het verdragen. En zo ziet hij dat ook naar de toekomst, want hij hoopt dat in zijn leven nog mee te maken, dat hij dat eeuwige gewicht, dat hij dat letterlijk in ontvangst mag nemen. Want lees maar in hoofdstuk 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ja, het worden de heren beoordeeld allemaal. Alles wat je meemaakte en hoe je reageerde. En dat draag je daar weg. Dat is dat gewicht. Dat gewicht van heerlijkheid. Ja, als je gaat kijken hier naar dat lijden in vers 17, dan is dat niet maar lijden wat Paulus zomaar invult met allerlei dingen. En dat mogen wij ook niet doen. We mogen ook niet dat lijden zomaar invullen met alles wat wij dan of de mensheid onder lijden zomaar verstaat. Dat is niet de bedoeling. Want in vers 11 heeft hij dat ook gezegd, hè? Vers 11 van dit hoofdstuk. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil. Het gaat steeds om de dingen om Jezus wil. Je kan niet meer zomaar dat lijden een eigen invulling geven. Ook Paulus niet, want als je leest hoe hij op de weg naar Damascus in hoofdstuk 9 van Handelingen 9, als je dan daar op die weg naar Damascus door de Heere Jezus Christus wordt geroepen, Handelingen 9, en dan staat er in vers 16, of is er vers 15 maar, dan wordt hem dus aangezegd later, dan Ananias wordt tot hem gezonden, nadat hij blind is enzovoort, geworden door die verschijning van de Heere. Dan zegt hij in vers 15 tegen Ananias, maar de Heere zei tot hem, ga naar Paulus, hè. Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. En dan moeten we eigenlijk niet stoppen, want dan stopt het niet. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En dat zit er altijd aan vast. Aan het dienen van de Heere zit ook voor ons allemaal, hoor, zit er aan vast. Het lijden ter wille om mijn naam, om zijn naam, daar gaat het om. De naam van Christus. En hij heeft heel veel moeten lijden. Paulus heeft heel veel moeten. Het was allemaal om Jezus wil. Dus het lijden. Wat Paulus overkwam. Het lijden waar hij hier over heeft. Ook in 2 Korinther 4 heeft te maken met het lijden om Jezus wil. Om zijn naam. En dat lijden in ons leven. Wat ook ten gevolge heeft. Dat het een even ver, een alles verder te bovengaand evengewicht van heerlijkheid bewerkt, dat kan alleen maar lijden zijn, dat lijden dat in directe relatie staat om zijn naam, om Jezus wil. Niet lijden zoals we dat zelf invullen. Bijvoorbeeld als je naar hoofdstuk Romeinen 8 gaat, Romeinen 8, waar je dan leest die bekende verse, Romeinen 8 vers vers 18. Kent dat vers wel. Romeinen 8 vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dan heb je ook weer die tegenstelling van het lijden en de heerlijkheid. Hè, de tegenwoordige tijd en de toekomst. Maar als je het vers leest, vers 18, zijn er heel veel uitleggers en heel veel gelovigen. Als zij dit dan lezen, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dan leggen ze het allemaal uit en dan gaan ze dat invullen. Want ik heb wel eens pijn in mijn knie, of ik heb wel eens pijn in mijn hoofd, of ik heb wel eens pijntje hier of een pijntje daar. Of dit overkomt me in mijn leven, of dat overkomt me in mijn leven. Ja, nee, wacht even. Daar gaat het hier niet om. Niet zelf gaan invullen. Nee, het is verbonden met iets. Je mag het niet loslezen van vers 17. Je moet altijd iets in zijn context lezen. En wat zegt vers 17, het tweede gedeelte, vers 17b. Indien wij delen in zijn lijden, indien wij delen dus in Christus lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking, in Christus verheerlijking. Het is delen in het lijden van Christus, dat heeft tot gevolg dat we zullen delen in Christus verheerlijking. Het gaat om het lijden van Christus, krijg daar deel aan. En klinkt heel raar, niet iedereen krijgt daar deel aan. Krijgt niet iedereen daar deel aan? Nee, kinderen Gods krijgen daar geen deel aan. Je laat toch niet een kind, geef je toch geen verantwoordelijkheden, hè, en dat hij geconfronteerd wordt, hè, met allerlei tegenstand enzovoort. Dat doe je een kind niet aan. Nou, dat doet God een kind van God ook niet aan. Maar iemand die volwassen wordt en die gaat groeien in zijn geloof, hè, die gaat wortelen, die gegrond wordt in het geloof, waar wat een geloofsgroei ontstaat, ja, die verantwoordelijkheid krijgt hij dan langzamerhand wel. En dan, ja, dan opeens krijgt hij deel aan het lijden van Christus. Maar dat is een speciale genade, die niet iedereen gegeven wordt. Maar dat is wel zo. Kijk maar eens in Filippenzen 1. Filippenzen hoofdstuk 1. Vers 29. Filippenzen 1 vers 29. Waar opeens de Filippenzen, net als de apostel Paulus, in de druk kwamen, vervolgd werden, tegenstand kregen, strijd kregen. En wat zegt dan Paulus in vers 29 om hun hart onder de riem te steken? Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van me hoort. Ja, er zijn eigenlijk er zijn twee soorten genade. Het kan een geweldige genade zijn natuurlijk, als je de Heer Jezus Christus leert kennen als je heiland en Heer. Want dan nu is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven. Je kan alleen in hem geloven. Dat je tot geloof komt in hem, dat is een geweldige genade, ben je kind van God. Maar dat wil nog niet zeggen dat je aan je de genade wordt verleend, dat je ook voor hem, om ook voor hem te lijden, in een strijd, in dezelfde strijd die je eens van mij gezien hebt, zegt Paulus, en nu van me hoort. Een geestelijke strijd. Daar krijgt alleen de volwassene in het geloof mee te maken. Maar die genade moet je wel worden verleend. En het is eigenlijk, als je dat lijden je overkomt, dan is dat eigenlijk een teken dat God je goed acht om je in te zetten. In feite niet meer behandelt als een kind, maar je begint te behandelen als een volwassene. En dat hij je goed acht, dat je die geestelijke strijd aangaat en die geestelijke strijd gaat voeren. En zo brengt Paulus het, want aan u is de genade verleend. Voor Christus niet alleen hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In diezelfde strijd. Dat is een geweldige genade, daar mag je eigenlijk je over verblijden. En dan moesten de Filippenzen ook leren, daar moesten ze zich over verblijden. Ze moesten niet bang worden, want ze waren een beetje bang. Dat staat in de verse die, vers 29, hè. Ze waren wel één van geest en één van ziel, medestrijdend voor het geloof van het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Ja, er zijn tegenstanders. En die tegenstanders die bestrijden je. Nou, laat je je nou niet daardoor beangstigen, zegt de apostel Paulus. Want dan nu is die een enorme genade verleend. Niet alleen dat je in Christus gelooft, hè, maar ook dat je deel krijgt aan zijn lijden. Dan krijg je ook deel aan zijn verheerlijking. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Ja, lijden om Jezus wil. Hè. Lijden als gevolg van de strijd. Lijden is dan een gevolg natuurlijk van de strijd die je krijgt ten aanzien van de verkondiging van de boodschap, de verkondiging van het evangelie. Voor Paulus was dat, en dat hebben we uitgebreid gezien in de tweede Korinthebrief in de Handelingen, dat hij die boodschap van het nieuwe verbond mocht brengen aan Israël, dat nieuwe verbond mocht aanbieden aan het volk van Israël, maar er kwam een geweldige tegenstand. En die tegenstand kwam niet uit de wereld, nee, die tegenstand kwam van gelovigen die dat niet wilden aanvaarden. He, die niet wilden aanvaarden het nieuwe verbond der wet, maar bleven vasthouden aan het oude verbond. Met alles wat er dat met zich meebrengt. Al dat wettische enzovoort, wat dat al met zich meebracht. En de besnijdenis, en hoe de heidenen willen besnijden, enzovoort, enzovoort. Daar was een enorme strijd, een enorme tegenstand. Ja, voor ons nu, en ook voor Paulus later, na de handelingen, ja, is dat niet dat wij nu de boodschap van het nieuwe verbond aan Israël hoeven te brengen, maar dat we nu hebben de boodschap aan kinderen Gods, ook aan gelovigen, over de openbaring van het lichaam van Christus. De openbaring van het geheimenis. Maar ook daar krijg je tegenstand op. En ook Paulus heeft in zijn leven, na de handelingen, toen hij die boodschap mocht verkondigen, van de openbaring van het lichaam van Christus, het geheimenis wat God openbaarde na de handelingen aan heidenen, ja, kreeg hij daar weer geestelijke strijd mee. Dat vind je in Efeze hoofdstuk 6, wat eigenlijk helemaal gaat over die geestelijke strijd. En nu kunnen we dat gedeelte wel gaan lezen van de wapenrusting. Hè, hoe je dan die wapenrusting moet aandoen, en daar kan je heel veel van leren. Maar hoe eindigt hij dat hoofdstuk? Efeze 6 vers 19, dat is ook weer interessant om dat te lezen. Dan zegt hij dat je moet bidden, maar dan zegt hij in vers 19, ik zou maar zeggen, bid ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie van Gods boodschap bekend te maken. En wat is het geheimenis van Gods boodschap? Ja, dat is het geheimenis waar heel Efeze over gaat. He, waar je om die brief schreef. Die algemeen niet alleen aan Efeze werd gestuurd, maar aan alle gemeenten werd het gestuurd. Eigenlijk staat het naam Efeze niet in de grondtekst. Het is een algemene brief die hij verstuurde vanuit Rome. Maar ja, het gaat om dat hij zegt, bid voor mij, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van Gods boodschap bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. En je zult altijd zien, het gaat altijd over Gods boodschap, het brengen van Gods boodschap. Wat Christus verkondigde op toen hij in het openbaar optreden 3 jaar lang onder Israël, maakte hij bekend dat hij in feite de Messias was. Hij maakte Gods boodschap bekend. En hij werd bestreden. En we weten het allemaal, als je, ze hebben het geprobeerd hoor, de fariseeën, schriftgeleerden, hè, die stuurden af en toe ook mensen op de Jezus af met doordachte vragen om hem te vangen. Maar het lukte niet. Ze konden niet tegen die boodschap op. Nou, hoe gaat het dan in het leven? Als je niet tegen de boodschap op kan, je kan de boodschap niet tackelen. Wat moet je dan doen? Dan moet je de boodschapper tackelen. Zoals in de voetballerij ook. Dat zie je vaak gewoon elke zondag op tv. Ook in wat voor klassen ze ook spelen. Als je de bal niet grijpen kan, of te pakken kan, wat doe je dan? Nou ja, dan tackle je. En wie tackle je dan? Ja, je tackle niet de bal. Je mag alleen de bal tackelen, maar nee, wat tackle je dan? Ja, dan bega je een overtreding eigenlijk. Maar dan tackelen ze tot een brancard aan toe, dan tackelen ze de voetballer. Die wordt compleet onderuit geschopt. Nou, Christus is eigenlijk compleet gevloerd, gekruisigd. Paulus uiteindelijk is compleet gevloerd. Ze konden niet ook, bij Paulus konden ze niet tegen zijn boodschap op. Ze konden niet op tegen de boodschap van het nieuwe verbond. In de handelingen. En ze konden ook later tegen de boodschap die hij daarna van de Heer kreeg om te verkondigen. De boodschap van het lichaam van Christus konden ze niet op, maar ze vloerden hem. En uiteindelijk werd hij gevloerd. Gewoon, dan tackle je de man. Als je de boodschap niet kan tackelen, dan tackle je de boodschapper. En dat is geschied. En in onze dagen geschiet dat ook. We hebben te maken hier in Efeze 6 met een geestelijke strijd. En die geestelijke strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke overheden in de hemelse gewesten. En hoe gaat dat dan? Ja, kan je op het brengen van je woord niet getackeld worden, dan word je persoonlijk aangepakt. Dan word je daarmee in feite spreken onmogelijk gemaakt. En daarom zie je heel vaak dat sprekers worden gepakt. Hoe gepakt? Nou, dan worden ze gepakt hoe? In hun huwelijk. Of dan worden ze via hun kinderen geraakt. Dan overkomt hun kinderen wat, of daar ontstaat allerlei naderheid. En de spreker wordt op die manier het spreken steeds moeilijker gemaakt. Of hij wordt aangetast in zijn inkomen of in zijn bezit. Of hij wordt in zijn baan wordt hij aangetast. Of zelfs in zijn gezondheid wordt hij aangetast. En als dat gebeurt, moet je altijd afvragen, is dat nou lijden wat te maken heeft? Lijden om Christus wil, lijden om zijn naam. Is dat nou delen in het lijden van Christus of niet? Dat is altijd moeilijk te beoordelen. Het is als je dat overkomt, is dat moeilijk te beoordelen. Maar je moet er altijd rekening mee houden. Je moet niet te snel zeggen van, oh, dat is allemaal het lijden van de tegenwoordige tijd. En dat is allemaal, nee. Maar het kan wel zo zijn. Hoe moet ik dat beoordelen? Eens moet je eens kijken naar Job. Job hoofdstuk 1. Job 1. Vanaf vers 6. Want dat weten wij niet, dat zien wij niet. Job zag dat ook niet. Wij weten niet precies wat er geschiedt boven ons hoofd. In Job 1. Vers 6, daar staat. En het schiet in het verleden. En naar mijn weten geschiet het ook nog steeds in het heden. En we hebben nog steeds te maken met de aanklager der broederen. Zoals Openbaring het zelf nog zegt. Die pas in de toekomst door een oorlog in de hemel uit de hemel geworpen wordt. Maar die aanklager, die is er. Er is een aanklager. En dat is Satan. Hoor je op 1 vers 6. Op een zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. De tegenstander. Zo zouden ze het beter kunnen vertalen. Satan is tegenstander. Hoe die heet? Wij kennen hem als Satan. De tegenstander. En de Heere zeiden tot de Satan. Van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere. Van een zwerftocht over de aarde. Die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan. Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht. Godvrezend en wijkende van het kwade. En de Satan antwoordde. De Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot de Satan, zie, al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. We hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Hè? Ook voor ons geldt dit, wat voor Job geldt, geldt voor ons net zo goed. God pronkte hier met Job. En Satan klaagt hem aan. Satan zegt heel makkelijk, ja, als iemand het zo voor de wind gaat, en er is geen lijden, en er is alleen maar voorspoed, dan kan ik me voorstellen dat hij u dient. En dat die man zo oprecht is en vroom is, godvrezend en wijkende van het kwaad. Maar neem hem maar eens allemaal af. Dan zingt die wel anders. Dan piept die wel anders. Nou zegt de Heer, dan moet je, hij is in je macht, dan moet je het dan maar doen. De Heer brengt dat lijden niet over Job. Nee, het is Satan die dat doet. Maar de Heer geeft wel toestemming om die strijd met hem aan te gaan. En denk je, ja, die strijd gaat in onze dagen natuurlijk in Efeze 6 om het woord van God. Ja, maar hier wordt dus de man getackeld. Hij heeft een geweldige getuigenis, deze Job, naar zijn omgeving toe. Over wie de Heer is, enzovoort, enzovoort. En om hem in discrediet te brengen, wordt hij dus enorm getackeld. En heel Job gaat over dat hij in discrediet is gebracht, deze Job. En dat zijn drie vrienden het ook niet begrijpen. Dat hij overal de schuld van krijgt wat hem overkomt. En zo zit de mensheid ook in elkaar in het heden nog hoor. Want We hoeven maar het een en ander allemaal te overkomen. En dan gaat men toch zeggen, nou, dat zal wel een straf van de Heere zijn. De Heere wordt overal bijgehaald, waar de Heere er buiten staat. We hebben niet een strijd tegen vlees en bloed. En is de Heere niet die het over ons heen brengt. Maar die Satan, we hebben een tegenstander. En zo moet leren beoordelen in je leven. Dat alles wat je overkomt, ja, daar weet de Heere wel van. Ja, natuurlijk wel niet zo wezen als ik een griepje krijg of verkouden ben, dat ik kan gaan zeggen, dat is van de duivel. Nee, dan ben je onvolwassen in het geloof en dan sla je wart al uit. Dat is onzin. Maar er zijn dingen die overkomen je in je leven, ja, waar je af en toe vanuit Gods licht dan een vraagteken bij mag stellen. Job wist ook niet, want wat overkwam Job dan? Vers 12. En de Heere zei tot de Satan, zie, al wat hij vers 13. Op een zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, toen de Sabeërs een inval deden en ze roofden. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei, het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. He, het vuur Gods van de hemel, he, zo wordt het genoemd. God krijgt gelijk daar de schuld van. He, terwijl het gewoon bliksem was die naar beneden kwam. Vers 17. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Galdeeën hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze, en de knechten sloegen ze met een scherpe zwaard. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, uw zoon en uw dochters waren aan het eten en het wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de vier hoeken aan, en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op, schudde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide, naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Hij was niet klein te krijgen. Hij kon niet begrijpen. Hij had alleen maar met de Heeren te maken, dat wist hij. Het was wel Satan die dat allemaal over hem heen bracht, maar dat kon hij niet beoordelen. Maar nochtans verloochende hij zijn geloof niet. In dit alles zonderde Job niet en schreef God niets ongerijms toe. Dat is geloof. Dat is lijden. Maar dat overkwam hem. Lijden om Jezus wil. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Heere te stellen. En de Heere zei tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem op hebt gezet, om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Maar de Satan antwoordde de Heere, huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeenten en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, hij zei in uw macht, alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan van de Heere aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. En ik kijk eerst nog vers 11. Toen de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hebben getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats, hè, de een na de ander. En die beginnen dan met hem te discussiëren. Dat is nog harder. En geven hem uiteindelijk van alles de schuld. Dat is eigenlijk wat het lijden met zich mee kan brengen. Maar hoe moeilijk dat ook is, dat lijden in goed perspectief te zien. Want wij kennen, wel hebben wij te maken met die geestelijke strijd, tegen die geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, maar ze zijn niet zichtbaar. Maar ze zijn er wel. We hebben te maken met de overste van de macht der lucht, Efeze hoofdstuk 2, Satan. En we zitten verbonden in die geestelijke strijd, maar we weten niet hoe we het moeten plaatsen. En we kunnen ook niet alles maar verklaren in die richting, wat in ons leven ons overkomt. Maar we mogen wel weten dat het wel kan, als we het van bovenaf zien. Als wij opeens met deze kennis naar Job hadden gegaan, dan zouden we zeggen, Job, weet je eigenlijk wel wat in de hemel is geschied? Maar dat wist Job niet. En wij weten het ook niet. Net als Job. En als al dat lijden, en dat was wel erg veel lijden, hè, wat hem overkwam. Want eerst wordt hem alles ontnomen. Alles wat hij had. Ook zijn kinderen. Uiteindelijk gaat zijn vrouw ook nog bij hem weg. Uiteindelijk wordt hij nog hartstikke ziek ook. Nou, dat is wat. Hij verliest eigenlijk alles. Behalve dan net niet zijn leven. Dat mocht van de Heer niet. Hij bleef dan nog wel in leven, maar vraag niet hoe. Maar alles, ook in ons leven, passeert God. God weet overal van. En daar hield Job altijd rekening mee. Dat verloochende hij nooit. En uiteindelijk heeft de Heer hem daar enorm door beloond. Want eind van Bijbelboek Job zien we dat hij van alles het tienvoudige kreeg. Ja, wat is de ooghoek of het gezichtspunt waar wij de dingen uit bekijken? Bekijken we het van bovenaf of kijken we het van beneden? We moeten leren in ons leven het van bovenaf te zien. Vanaf Gods kant steeds te zien en te beoordelen. Dan blijft, ook al is het een verdrukking, een last die je treft, dan blijft het het licht. En bewerkt het inderdaad een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Waar staan we? Dat is zo belangrijk. En daarmee eindig ik dan in 2 Korinthe 4 vers 18. Dat vers waar staat: daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Waar zie je op? Daar wij niet zien. Dat moet je onderstrepen. Dat is zo belangrijk. Wat is je gezichtspunt? Waar sta je? En hoe kijk je dan? Waar kijk je naartoe? Zie je de zaken alleen maar van beneden? Of leer je door Gods genade de zaken ook vanaf boven te zien? En dat is enorm belangrijk. Zie je de zaken van beneden of zie je de zaken van boven? Als ware heb je geloof. Want wat is geloof? Geloof is bewijs de zaken die men niet ziet. Dat is geloof. Volgens Hebreeën 11 vers 1. Zoek maar eens op, Hebreeën 11 vers 1. Dat is geloof. Word je gesterkt in je geloof. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Je kan het niet zien. Maar de dingen die je niet ziet, die zijn niet tijdelijk, die zijn eeuwig. Je ziet dus op eeuwige dingen. En juist de dingen die je ziet voor ogen, die zijn maar tijdelijk. En wat moet je dan leren? Nou, dan moet je leren wat Paulus zegt in Colossenzen hoofdstuk 3. En daar eindig ik dan mee. Colossenzen 3. Dan moet je daarom leren. Door de geloofsbril alles te beoordelen en te bekijken in ons leven. Colossenzen 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Niet van beneden kijken en niet alleen maar naar de aardse dingen kijken, want die zijn maar heel tijdelijk. Zie op de eeuwige dingen en die vind je boven. Zoek de dingen die boven zijn. Ga geen erfenisje verzamelen, geen schat verzamelen op de aarde, want dat is maar tijdelijk. Ga een schat zoeken, zegt de Heer Jezus Christus, in de hemelen. En de grote vraag is, waar zit ons hart? Zit dat beneden of zit het boven? Waar zit dat geloof? Zit het beneden of zit het boven? Hoe beoordelen wij? En hoe zien wij ons eigen leven? In een aards licht of in een hemels licht? Amen.